Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 35, het eerste vers willen wij gaan zingen. 35 vers 1. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van de vijfde psalm vers 1. Neem Heere mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt wat de overdenking in mij spreekt. En wat er verder volgt, 5 vers 1 naar de wet des Heeren. En daarna is de schriftlezing uit Matthäus 8 vers 5 tot en met 13. En uit Lucas 7 vers 1 tot en met 10. Matthäus 8 5 tot 13. Lucas 7, 1 tot 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Matthäus 8, versen 5 tot en met 13. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100 biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordde en zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot de andere: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis, aldaar zal wening zijn en knessing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen, en u geschieden gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. Vervolgens lezen u Lucas 7, de verzen 1 tot en met 10. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zeide, baadde hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de andere kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem en zich omkerende zeide tot de schade die hem volgde. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij gaan luisteren naar de tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Allereerst vers 4b en 5. Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft ons zelf de synagoge gebouwd. En vervolgens 6b tot en met 8. Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij en ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En tenslotte vers 9b. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Grote en eeuwige koning, wij zoeken uw aangezicht deze morgen in het gebed. En Heere, dan bent u diegene wiens grote geduld, wiens langmoedigheid was over ons in de achterliggende dagen. Als wij letten op onze eigen gedachten, als wij stilstaan bij onze eigen woorden, als wij denken aan onze eigen verrichtingen en daden en wat wij hebben nagelaten, Heere, wie van ons kan er voor u bestaan? Niemand. Wilt u dat ook heel persoonlijk aan ons leren? Dan zullen we niet meer bij een ander ons ophouden, maar dan zullen we aan onszelf genoeg hebben. En dan zullen we reden hebben om ons voor u te verootmoedigen en voor u neer te buigen in het stof. Heere, wil u ons iets geven van de ootmoed die u werkte in het hart van de hoofdman over 100, die het voor uw aangezicht beleed, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar zeg het met één woord. En Heere, dat is ook ons gebed en laat het ons hartelijke gebed deze morgen ook mogen zijn. Wil u spreken tot ons? Wil u uw woord gebruiken in ons leven? U hebt het woord niet nodig, maar u hebt het in uw soevereine macht wel uitverkoren als het middel waardoor u zondaren wil zalig maken. En wilt u dat middel dat u dan zelf hebt uitgekozen deze morgen krachtig laten zijn? Wij kunnen het niet krachtig maken. Wij hebben wel de roeping om zo goed als wij kunnen te luisteren naar het woord. En wij hebben ook de roeping om uw woord zo getrouw mogelijk te brengen, te preken. Maar daarmee wordt er geen mens bekeerd. Alleen wanneer u krachtig werkt, Heere. En laat dat onze behoefte mogen zijn. Laten we onze diepe afhankelijkheid van u mogen beseffen. Bewaar ons ervoor dat we mensen worden die van uw woord en van uw getuigenis een soort automaat maken. Wij werpen ons gebed erin en natuurlijk hoort u. Wij vragen om genade en natuurlijk vergeeft u. Bewaar ons, Heere, voor alle gedachten van zelfsprekendheid. Anderzijds wil ons ook bewaren voor doffe berusting. Zo zouden we ook in de kerk kunnen zitten of kunnen meeluisteren. Met de gedachte in het hart, de Heere moeten doen. En als ik onbekeerd blijf, is het ten diepste op rekening van hem te schrijven. Heere, wil u er met uw geest aan te pas komen, want dan gaan we alles zien in het licht van u. Dan zullen we ook onszelf gaan waarnemen in het licht van u. En dan wordt ons verkeren onder uw woord, hoe we er zijn geweest in het verleden, toch ook altijd schuld. Dan zullen we er iets van zien dat we nog altijd tegen u gestreden hebben. Maar zou u de wapens ons uit handen willen laten vallen? U kent, Heere, de innerlijke houding waarmee we onder uw woord gekomen zijn. Zou u alles wat op welke manier ook kan hinderen willen wegnemen? Wilt u denken aan hen die thuis meeluisteren? U kent ze op de plaats waar ze zich bevinden. Wil u geven dat ze kunnen meeluisteren? Niet altijd is dat makkelijk. Er kunnen ook omstandigheden zijn die het ons zo moeilijk maken. Maar wilt u boven alles een zegen bereiden? We vragen u dat vanmorgen ook in de kerk. Voor de kinderen, voor de jongeren en voor de ouderen. Wij hebben allen op weg naar de eeuwigheid hetzelfde nodig. We bidden u, Heere, voor hen die hier hadden kunnen zijn en toch hun plaats onbezet hebben gelaten. Wil u ze, Heere, onder uw woord brengen? We vragen of u wil zijn met de rouwdragenden. En heel bijzonder denken we aan onze broeder Landman, die in rouw gekomen is nu zijn schoonmoeder hem ontvallen is. Gisteren was de dag van de begrafenis. Heere, wil u hem sterken en helpen. Als er in zo heel korte tijd zoveel keren de slag kwam van een verlies. Eerst zijn geliefde vrouw. En toen zijn eigen moeder, en toen zijn broer, en nu zijn schoonmoeder. Heere, dan moeten mensenwoorden verstommen, dan zijn wij als mensen nietige vertroosters. Maar u kunt troosten, zoals een mens het niet kan. En we bidden of u hem sterken wil, en of u hem gedenken wil in alle omstandigheden. We vragen u dat voor anderen die rouw en verdriet kennen. En ze zijn er zoveel onder ons. Heere, wil u ze sterken en helpen. We bidden u voor de zieken in de gemeente. Wees u met hen. Als ze te maken hebben met misschien maar een kortstondige ziekte, zoals die in deze tijd van het jaar onder velen rondgaat, en het ook wellicht voor deze en gene onmogelijk zou maken om onder uw woord te komen deze morgen, wil u beterschap en nieuwe krachten geven. En laat het zo zijn dat we, ook wanneer we te maken hebben met verschijnselen van griep of wat dan ook, mogen letten op wat u daarin tot ons te zeggen hebt, want u spreekt in alle gebeurtenissen. En u wilt ons juist ook door ziekte zo herinneren aan de broosheid, de kwetsbaarheid en het betrekkelijke van ons aardse leven, opdat we de hemelse dingen zouden zoeken. We bidden u, Heere, voor hen die al langer ziek zijn, voor mensen die ernstig ziek zijn. Wil u ze geven wat ook in die omstandigheden zo nodig is. Bewaar u ze voor opstand en voor ongeduld. En geeft u dat de weg die ze moeten gaan mag worden geheiligd aan het hart, zodat het geestelijk winst mag opleveren. We dragen hartelijk aan u op degenen die in afwachting zijn van uitslagen en die dat met spanning tegemoet zien, die onderzoeken moeten ondergaan. Heere, wil u ze met uw zorg omringen en wil u waarmaken wat een van de psalmen zegt: ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. En Heere, als we dan ook in tijden van ziekte of in tijden van afwachting van de dingen zo kunnen beseffen dat het goed moet komen tussen u en onze ziel, dan bidden we u, bewaar ons er toch voor om verloren te gaan. Maar geef ons dat we dat ene nodige, de zaligheid in de Heer Jezus Christus, niet alleen mogen zoeken, maar door uw genade ook mogen vinden, ja, door u gevonden mogen worden. Heere, wil u dat doen? We bidden u, Heere, voor degenen die therapieën ondergaan. Geeft u ze daarin wat nodig is. Zegent u de medicijnen, zegent u de gesprekken. Wees met hen die het lichamelijk moeilijk hebben, maar ook degenen die psychisch het zwaar hebben, dragen we aan u op. U kent de wegen, Heere, wil u daarin meegaan en wil u ondersteunen. Zo bidden we u, Heere, om een zegen die wij niet verdienen. Wil die zegen van morgen onder de prediking van uw woord bereiden. Het woord dat onze aandacht vraagt is een woord waar veel aspecten aan zijn, veel kanten aan zijn. Er ligt veel onderwijs in deze bekende geschiedenis. En geef ons een geopend oog en een opmerkzaam hart om dat onderwijs niet alleen te horen en op te diepen vanuit de tekst, maar boven alles om het ter harte te mogen nemen. En wil u dan zorgen dat de woorden zo gesproken mogen worden zoals u dat wil, en dat ze ook mogen worden gebracht in zondaarsharten. Heere, daarvoor is zo nodig het werk van uw geest. Mogen we onze vinger in het gebed leggen bij het gezicht dat uw knecht Zacharia eenmaal zag. Een gouden kandelaar die voortdurend gevoed werd vanuit twee olijfbomen, die de olie lieten stromen naar een oliekruikje, en vanuit dat oliekruikje stroomde de olie voortdurend in de kandelaar. En Heere, u hebt er uw woord aan verbonden, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daar bidden wij u om. Heere, wil u dan de boze schelden dat hij van ons vliede. Laat het zo zijn, Heere, dat wij mogen worden bewaard bij uw woord en bij de eenvoud van uw woord, als ook allerlei dwalingen sluipend de kerk inkomen. Wil ons ervoor bewaren, wil ons ook waakzaam maken op Sions muren, dat we niet mensen zullen zoeken te behagen, maar dat het er ons om mag gaan om de waarheid van uw woord te handhaven, onverkort. Niet als een dode waarheid, maar als een levende waarheid. En zoals u in het verleden hebt gewerkt en zondaren bracht in de verootmoediging en in de schuld, maar ze ook als arme zondaren bracht bij Christus, zo werkt u nog, Heere. Maar wij hebben het niet verdiend dat u zo ook onder ons werkt. En toch, we hebben het zo nodig. Wil dan deze morgen zo nog werken? Wil u ook een jongere of een oudere die ligt te slapen op de rand van de hel wakker schudden? En wilt u daartoe ook de prediking van vanmorgen nog gebruiken? En dat alles in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 86, 4 en 5. 86, 4 en 5 zingen wij ter voorbereiding op de prediking. Er zijn drie collecten voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wij hebben van Jezus gehoord. In de achterliggende weken hebben we nagedacht over de verschillende wonderen die de Heer Jezus rondom het meer van Galilea deed. Een paar van de vele wonderen hebben we met elkaar overdacht. De wonderbare visvangst, de genezing van de man die doof en stom was, het wonder van de stater in de vis. Maar in al die wonderen ging het uiteindelijk om degene die het wonder deed. De Heer Jezus Christus. Wij hebben van Jezus gehoord. Waarom zeg ik dat zo? Omdat dat een uitdrukking is die we vanmorgen in de tekst bijna letterlijk terugvinden. In het derde vers staat er over de hoofdman over 100 en van Jezus gehoord hebbende. En dan zou ik zo aan het begin van de preek de vraag aan u, aan mij, aan ons aller hart willen leggen. Waar heeft dat ons nu gebracht? Dat wij van de Heer Jezus hebben gehoord. Deze man hoorde van de Heer Jezus, van zijn macht, van zijn gewilligheid, van zijn wonderen, van zijn komst naar Capernaum en het bracht deze man ertoe om zijn gebed en zijn nood voor de Heer neer te leggen. Hij doet dat op een bijzondere manier, dat zullen we nog wel horen, maar dit was dat deze man deed. Hij bracht de nood van zijn zieke knecht voor het aangezicht van de Heer. En wij, hebben wij dat ook gedaan? Hebben wij onze nood ook voor de Heere gebracht? En de nood van degene die ons lief zijn? Hebt u dat gedaan? En jij? Wat is onze nood eigenlijk? En hoe zijn we tot de Heer Jezus uitgegaan? Of hoe zijn we bij hem vandaan gebleven? Want dat kan ook. De Heere geven dat als we deze zondag nog een keer nadenken over een wonder in de omgeving van het meer van Galilea, datzelfde in ons leven gevonden mag worden als wat er gevonden werd bij de hoofdman over 100 in Capernaum. En we willen zo naar onze tekst gaan luisteren. Als we bij de tekstwoorden schrijven wat er gezegd wordt over de hoofdman te Capernaum. Wat er gezegd wordt over de hoofdman te Capernaum. Dan letten we op drie dingen. Allereerst wat de mensen zeggen. Vers 4 en vers 5. Hij is waardig dat gij hem dat doet. In de tweede plaats, wat hij zelf zegt, vers 6 en vers 7. Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. En tenslotte wat Christus zegt, vers 9. Ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. Wat er gezegd wordt over de hoofdman te Capernaum. Allereerst wat de mensen zeggen, hij is het waard. In de tweede plaats wat hij zelf zegt, ik ben het niet waardig, maar zeg het met een woord. En tenslotte wat Christus zegt, ik heb zo groot geloof in Israël niet gevonden. Ons teksthoofdstuk van deze morgen, Lucas 7, begint met de woorden nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks. Daarmee wijst Lucas terug naar de lange toespraak die de Heer Jezus vanaf een berg heeft gehouden, de zogenaamde bergrede. U vindt die in Matthäus 5 tot en met 7 en u vindt hem ook in Lucas 6. En daar kunt u lezen hoe de Heer Jezus begonnen is met een aantal zaligsprekingen. Hoe hij gesproken heeft over het bidden, het aalmoes geven, het vasten, dat waren de godsdienstige plichten van de Joden in die tijd. Hoe de Heer Jezus de geboden van zijn vader gaat belichten. Hoe hij aandringt op de noodzaak van vrucht dragen. En dan eindigt de Heer Jezus die bergrede, die lange toespraak met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Dan staat hij op, de Heer Jezus heeft als een leraar in die dagen zittend onderwijs gegeven. Dan staat hij op en dan daalt hij van de berg af en dan gaat hij in de richting van Capernaum. Afstand van maar een paar kilometer. En onderweg gaat de Heer Jezus dan twee wonderen doen. Het ene wonder gebeurt aan een onreine Jood, een Melaatse. Ik stip dat maar heel kort aan, u leest dat in Matthäus 8, de eerste verse. Maar we hebben daar in de prediking wel eens bij stilgestaan. Die ontroerende geschiedenis, die eigenlijk heel het evangelie als in een hele korte samenvatting zichtbaar laat zien. Dat er een man is vol van melaatsheid die met zijn onreinheid en met zijn kwaal naar de Heer Jezus toekomt. En zich aan zijn voeten neerwerpt en het zegt buigend in het stof. Indien gij wil, gij kunt mij reinigen. En dan staat er dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen werd. En dat hij zijn hand uitstrekte naar die melaatse man en hem aanraakt. En het zegt, ik wil, word gereinigd. Dat is het ene wonder wat de Heer Jezus doet. Hij geneest een onreine melaatse. En het tweede wonder, dat is waar we vanmorgen bij stilstaan. Dat gebeurt ook onderweg naar Capernaum. De Heer Jezus ontfermt zich namelijk over de onreine hoofdman die een heiden was en over zijn knecht. Laten we eens lezen in vers 2 wat er precies met die knecht was. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100 die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. Het gaat in vers 2 over een dienstknecht, een slaaf, zo moeten we dat opvatten. Van de hoofdman en over hem straks nog iets meer. Maar deze dienstknecht was in een ernstige toestand. Hij was ernstig ziek, krank en hij lag op sterven. Zo zegt het slot van vers 2. Vanuit het Matthäus-evangelie komen we ook nog te weten dat deze man verlamd was. Hij lag te huis geraakt en hij leed zware, folterende pijnen. Wel, als u het zo alles bij elkaar neemt, dan is de toestand inderdaad ernstig geweest. De man kon zich niet meer goed bewegen. Had vreselijke pijn. Was op het punt dat hij bijna zou gaan sterven. En deze dienstknecht kon dus niet meer zelf naar de Heer Jezus toe. En hij kon ook niet meer gebracht worden. Zoals bijvoorbeeld een doofstomme man of een blinde man nog wel naar de Heer Jezus toegeleid kon worden. Deze man had geen kracht meer. De dood was heel dichtbij. Dat is de nood van de dienstknecht. En de nood van die dienstknecht, de slaaf, gaat zijn meester ter harte. Zo lezen we in Lucas 7. Want die dienstknecht is een man die zijn meester zeer waard was. Dat is opmerkelijk. Zijn meester was een hoofdman over 100. Een officier in het leger. In het leger van Herodes Antipas, want die had het voor het zeggen in Capernaum. Maar in elk geval een heidense officier die bevel voerde over 100 man. En die hoofdman over 100, ja, die heeft waarde gezien in zijn dienstknecht. Zijn dienstknecht was hem zeer waard, was hem kostbaar. Dat was niet gewoon. Een slaaf werd doorgaans gezien als iemand die minder waard was dan een stuk vee. Als de ene stierf, dan kocht je de volgende slaaf. Zo was dat onder de Romeinen en zo was dat in de heidense wereld rondom het Nieuwe Testament, in de tijd van het Nieuwe Testament rondom Israël. Maar deze hoofdman heeft oog voor de nood van zijn medemens. Ook al staat die medemens veel lager op de maatschappelijke ladder. En daar ligt meteen al een hele praktische vraag in, gemeente. Dat is niet de belangrijkste boodschap vanuit de tekst, maar het is ook iets wat er tot ons komt vanmorgen. Dat is, hoe zien wij eigenlijk de mensen om ons heen? Hoe zien wij de mensen in onze omgeving? Hebben wij oog voor het feit dat ze allemaal een kostbare ziel met zich meedragen? En hebben we een bepaald respect voor hen? Hebben we oog voor hun waarde als een schepsel van God? Of spreken we heel laatdunkend en kijken we heel minachtend neer op andere mensen? Zeker als die mensen dan een stuk onder ons staan op de maatschappelijke ladder. Halen we onze neus voor zulke mensen op? Zijn we onbewogen met onze medemensen? En hoe is dat in het midden van de gemeente? Is er het omzien naar elkaar en gaan de anderen ons ter harte of hebben we een club gemaakt van wat gelijkgezinden? En houden we ons met die mensen bezig en richten we ons daarop en blijft het zo'n beetje daarbij? Hoe is het met ons in deze dingen? Deze hoofdman over 100 had oog voor de nood van zijn knecht. Ja, en dan staat er en van Jezus gehoord hebbende. Daar hebben we het over gehad in het begin van de preek. Zendt hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddend dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Kijk, dat is wat we zien in het leven van deze hoofdman over 100. Hij hoort van de macht van de Heer Jezus. Hij hoort van de wonderen van de Heer Jezus. Hij hoort ervan dat de Heer Jezus in de richting van Capernaum komt. En wat doet deze hoofdman? Dan gaat hij de nood van zijn knecht voor het aangezicht van de Heer Jezus brengen. Aan de ene kant de nood van zijn dienstknecht en aan de andere kant dat bericht dat de Heer Jezus komt. Dat brengt deze man in beweging. Brengt het hem in beweging, zegt u? Is dat zo? Er staat toch, hij zond tot hem de ouderlingen der Joden. Waarom doet hij dat eigenlijk? Is deze man misschien toch een klein beetje gemakzuchtig geweest? Heeft hij andere mensen opgezocht en die voor zijn karretje gespannen? Wil hij zelf niet naar de Heer Jezus toe gaan? Is dat misschien toch iets wat beneden zijn pijl is als hoofdman over 100? Nee, dat is het allemaal niet. Het is de nederigheid en het besef van onwaardigheid dat deze man niet zelf naar de Heer Jezus toekomt. Dat staat in de Bijbel zelf. Dat wordt vanmorgen niet verzonnen, maar dat kunt u lezen in het 7e vers. Er staat aan het slot van vers 6, ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. En dan begint vers 7, daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Dus zo nederig, zo vervuld met gedachten van onwaardigheid, kom daar straks op terug, is deze hoofdman over 100 geweest. Als we de lijn doortrekken, dan heeft hij er echt iets van beseft. En dan trek ik het maar naar onze tijd door. Dan heeft die man er echt iets van beseft dat hij het helemaal niet waard was om nog te bidden. Want hoe kunnen wij vandaag onze nood nog voor de Heer Jezus brengen? Dat kan door te bidden. Maar als we de lijn dus doortrekken, moeten we zeggen, deze man die had eigenlijk het besef, ik heb het helemaal niet meer verdiend om te bidden. Hij stuurt de ouderlingen van de Joden naar de Heer Jezus toe. Dat zijn leidinggevende mensen geweest in Capernaum, waarschijnlijk ook de bestuursleden van de synagoge daar. En die brengen het verzoek over en die bidden de Heer Jezus dat hij wil komen en de dienstknecht gezond maken. En dan zijn we bij vers 4. En het begin van onze tekst, deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Ze zeggen dus, Heere Jezus, wilt u komen naar het huis van deze heidense hoofdman over 100? Wil u de drempel overgaan? Wil u die knecht van deze man opzoeken? Wil u hem genezen? Want hij is het waard dat u dat voor hem doet. En waarom is hij dat waard? Dat zeggen ze erbij in vers 5. Want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En dan krijgen we nog een klein beetje meer een beeld van deze hoofdman over 100. We hebben al gezien wat voor beroep hij uitoefende. Hij was officier in het leger, had het bevel over 100 soldaten. Het zal een geharde soldaat zijn geweest. Het was een heiden. Maar dan staat er hier in vers 5 dat hij het volk van Israël lief had. En er staat dat hij de synagoge van Capernaum gebouwd heeft. Dat was ongebruikelijk. Normaal gesproken, als de Joden een synagoge met elkaar wilden bouwen, dan droegen ze allemaal iets bij. De een betaalde de ene pilaar en de andere pilaar en de ander een mozaïekvloer. Daar zijn nog de voorbeelden van terug te vinden, ook archeologisch. Maar hier is het anders gegaan. Deze heidense hoofdman over 100 heeft alle kosten van de synagoge, zo moeten we het opvatten, voor zijn rekening genomen. Hij heeft heel de bouw van die synagoge kunnen betalen, maar ook willen betalen. Dat is een offer geweest. Hoe komt dat? Waarom deed deze man dat? Was dat het paaien van de mensen? Nee, dat was het niet. Dat had een hoofdman over 100 niet nodig. Het is iets anders geweest in het leven van deze man. Het is zo geweest, en dan sluit ik me aan bij de bekende reformator Johannes Calvijn, dat deze man, en dan zeg ik het maar met de woorden van Calvijn, dat deze man gezond gemaakt is, wat zijn ziel betreft, voordat zijn knecht lichamelijk gezond gemaakt werd. De Heere heeft in het hart van deze hoofdman over 100 een betrekking gewerkt op de dienst van God. En deze man had het volk van Israël lief omdat het volk van God was. En hij had het volk van Israël vooral lief omdat zij hun de woorden Gods waren toebetrouwd. En die woorden Gods, al waren het dan de woorden van het Oude Testament, maar die woorden van God, die werden gelezen en die werden behandeld in de synagoge. En daar ging het hart van deze heidense man naar uit. En daar ging het hart van deze man zo naar uit dat dat uitkwam in zijn leven in een offer. Deze man had heus wel wat geld verdiend met zijn werk in het leger. Maar we moeten hem ook niet tot de allerrijkste rekenen. Het is een groot offer geweest wat deze man gebracht heeft. Maar het was een offer, zo mogen we wel opvatten, van de liefde. Deze man had de dienst van de Heere lief en het woord van de Heere lief en het volk van de Heere lief. En als ik het zo zeg, dan herkent u misschien wel die oude uitdrukking die zegt, als de Heere in je leven komt en gaat werken, dan krijgt een mens alles lief. En dat is ook zo. Dat is niet alleen een oude uitdrukking, maar dat is in 2020 ook precies zo. Dan krijgt een mens lief alles wat van God is. Voorheen hebben we daar misschien een hekel aan. Maar als de Heere in je leven komt en gaat werken, dan krijg je alles lief wat van God is. Zijn dienst en zijn woord. En zijn huis, en zijn dag, het wordt dan ook de meest kostbare dag van de week. En zijn volk, hoe is dat in ons leven, gemeente? Hoe is dat in ons leven? Hebben we de dienst van de Heere, het woord van de Heere, de dag van de Heere, het huis van de Heere, echt lief gekregen. Hebben we eigenlijk wel eens een offer gebracht voor de dienst van de Here? En hebben we het woord van God echt lief? Wat deden wij eigenlijk, gemeente, afgelopen woensdagavond? Wat deed u? En ik? Toen er bijbeleving was in de kerk. Ik kijk er niemand persoonlijk voor op aan. Ik weet ook dat de griep rondgaat deze tijd van het jaar. Mensen kunnen geldige redenen hebben om niet te komen. Maar als het nou zo zou zijn dat de dienst van de Here er maar een beetje bij hangt. Dat het woord van God er maar een beetje bij hangt in ons leven. Wat zegt dat dan over ons? Niet naar andere mensen, dat is niet zo belangrijk. Maar wat zegt dat nou naar de Here toe? Hoe is het met ons? En dat zeg ik niet om... Laat ik dat mogen duidelijk maken. Dat zeg ik vanmorgen niet om iemand een klap te geven. Want dat is de bedoeling van de prediking niet. Maar misschien dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat iemand zegt... Here, dat is nou juist de nood van mijn leven. Dat ik misschien een avond Netflix wel veel belangrijker vind dan het woord van God. Wat de mensen van hem zeggen. Gaan verder naar onze tweede gedachte. Wat hij zelf zegt. We komen bij vers 6. En Jezus ging met hen. De Heer Jezus hoort van de nood van deze man. En de Heer Jezus hoort hoe het verzoek hem overgebracht wordt. En de Heer Jezus ging met hen. Dat wordt, geliefde gemeente, een kostbaar woord voor een mens die Christus nodig krijgt in zijn nood. Daar gaan er in Gods woord van die bepaalde woorden oplichten. Daar ga je in gedachten een streep zetten en Jezus ging met hen. Heere, wil u dan toch ook met mij zo gaan? En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden. Ja, we zullen het ons wel zo moeten voorstellen dat er intussen iemand vanuit het gezelschap van de Heer Jezus vooruitgerend is, terug naar het huis van de hoofdman. En die heeft het gezegd, hoofdman, Jezus van Nazareth komt eraan, hij lijkt op uw verzoek in te gaan. De ouderlingen van de Joden hebben het verzoek overgebracht en nu komt de Heer Jezus daar en dan stuurt de hoofdman over 100 nog een tweede afvaardiging. Hij zond tot hem enige vrienden. En dat is opnieuw zoiets waar we even de vinger bij moeten leggen. Deze man had dus ook vrienden, net zoals wij vrienden of vriendinnen kunnen hebben. Maar hij sprak met zijn vrienden ook over de Heer Jezus. En hij laat zijn verzoek niet vanuit gemakzucht, maar vanuit een besef van eigen onwaardigheid. Hij laat zijn verzoek overbrengen door vrienden. Hoe is dat in onze eigen omgeving? Hoe is dat met onze vrienden en met onze vriendinnen? Spreken wij wel eens over de nood die we hebben? Spreken wij wel eens met elkaar over het gebed? Kennen we iets van het elkaar lasten dragen in het gebed? Hij zond tot hem enige vrienden. En dan gaat die hoofdman dus nog een ander bericht overbrengen. En dat is wat hij van zichzelf zegt. We lezen het in het tweede gedeelte van vers 6. Heere, neem de moeite niet. Neem de moeite niet. Daar bedoelt hij mee. Neem de moeite niet om helemaal naar mijn huis te komen en de drempel van mijn huis over te gaan. Neem de moeite niet. En dan wordt er iets bijgezegd. Want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Kijk, dat is de beleving van deze man geweest. En ik stip het zojuist al even aan, maar het is goed om er nu nog iets uitvoeriger bij stil te staan. Ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Deze heidense hoofdman heeft een diep besef gehad van zijn eigen onwaardigheid. En wat is dat? Wat is dat eigenlijk, onwaardigheid? Is dat een besef van waardeloosheid? Is dat wat deze man bedoelt? Heeft hij minderwaardigheidsgevoelens? Dat niet. En dat wordt duidelijk als we hem straks in vers 8 horen spreken over zijn eigen positie in het maatschappelijke leven. Want dan zegt hij, ik ben een man onder de macht van anderen gesteld, onder Herodes, maar ik heb zelf ook weer knechten onder me. En als ik tot de ene zeg, ga, dan gaat hij. En als ik tot de andere zeg, doe dat, dan doet hij dat. Dus deze man heeft echt wel oog voor de positie die hij had. Het zijn geen gevoelens van minderwaardigheid of van waardeloosheid die deze man heeft. Dat is ook niet wat er in de Bijbel van ons gevraagd wordt. Integendeel. De Bijbel leert ons juist dat we als door God geschapen mensen ook een waarde hebben en dat die waarde vooral ligt in onze onsterfelijke ziel, maar ook in ons lichaam. Als we dat maar zien in relatie tot God. Maar deze man bedoelt iets anders. Hij bedoelt niet dat hij minder waardig is of waardeloos is, maar hij bedoelt dat hij onwaardig is. En onwaardig wil zeggen, Heere, ik heb het niet verdiend. Letterlijk staat er een woord dat iets in zich draagt van, ik ben niet toereikend. Ik ben niet genoeg. Ik kan aan de heilige maat van uw wet niet voldoen. Ik kan voor u niet bestaan. Ik heb het helemaal niet verdiend dat u tot mij zult komen. En dat u ook echt onder het dak van mijn huis zult komen. Ja, dat had ook iets te maken met het feit dat deze man een heidense man was. Maar dat is toch niet het enige. Deze man kende iets van de verootmoediging voor God. En daarom zegt hij aan het begin van vers 7, heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Mag zo'n onrein mens als ik ben nu tot u komen. Dat is, gemeente, iets van de ootmoed van deze man. En dat levert ons vanmorgen vanuit de tekst ook een vraag op. De vraag of we deze dingen kennen in ons eigen leven. Of we iets van deze dingen hebben beleefd voor Gods aangezicht. Dat we tegenover de Heere niets verdiend hebben. Hoe is dat? Laten we ons hart eens een ogenblik leggen naast de tekstwoorden van vanmorgen. Zijn wij bij deze belijdenis gebracht? Want daar werkt de Heere in het leven altijd op aan. Altijd aan op die plaats waar een mens op het diepst vernederd wordt en waar de Heere op het hoogst verhoogd wordt. Altijd op die plaats waar een mens het gaat beleven. Niet alleen maar spreken met zijn mond, want dat gaat er zo uit. Maar gaat beleven met zijn hart. Heere, ik ben het niet waardig. En dat had deze hoofdman overhonderd niet van zichzelf. Dat heeft de Heere hem gegeven. Denkt u nog even met mij uit die uitspraak van Calvijn. God had deze man gezond gemaakt. Voordat hij zijn knecht gezond maakte. En daaruit komt dat besef voort van onwaardigheid. En als wij dat besef dan ook missen in ons leven. En ik denk dat dat wel iets is waarvan we kunnen zeggen dat we onszelf daarop moeten onderzoeken. Als we dat besef dan missen in ons leven, dan zullen we de Heer er ook om mogen vragen, om moeten vragen. Heere, gebruikt u uw woord ook om mij te verootmoedigen, om mij klein te maken, om mij te brengen op die plaats waar ik het echt beleef. Ik ben het niet waard dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. En hoe verootmoedigt de Heere? Ja, dat doet de Heere altijd door je te laten zien dat je een zondig mens bent. Dat je een onrein mens bent. Dat doet de Heere door te laten zien wie ik ben tegenover een goeddoend God. Dus nog iets wat onze aandacht moet hebben in de woorden van deze man. Want hij zegt nog iets. Hij zegt niet alleen iets over wie hij is. Hij is het niet waard. Dat weerhoudt hem er trouwens niet van om toch zijn gebed, al is het via vrienden, voor de Heere neer te leggen. Dus deze man blijft met zijn belijdenis van onwaardigheid niet op zichzelf. Maar hij brengt zijn belijdenis voor Gods aangezicht. Maar hij zegt nog iets. Hij zegt ook, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Hij heeft tegelijkertijd, en daar moeten we ook op letten, grote verwachting van het woord van Christus. Hij oefent hier een groot geloof. Het geloof dat de Heer Jezus op de plaats waar hij is, misschien nog buiten Capernaum, misschien net binnen de muren van Capernaum, maar hij oefent het geloof dat de Heer Jezus, als hij spreekt op de plaats waar hij is, al spreekt hij maar één woord, dat woord voldoende zal zijn om zijn knecht te genezen. Eén woord, en daar verwacht deze man het van. Van dat woord van de machtige Christus. En van het woord van een gewillige Christus. Dat is het andere. Kleine gedachte van zichzelf, maar grote gedachte van God en van de Heer Jezus Christus. En van het woord dat Hij spreekt. En om dat woord is het hem te doen. Zeg het met een woord. En dan waagt hij er die vergelijking aan in vers 8. En dan zegt hij als het ware, net zoals ik, al ben ik dan een mens onder de macht van anderen gesteld, onder Herodes Antipas. Maar net zoals ik aan mijn dienstknecht een bevel geef en dat wordt direct uitgevoerd. En ik zeg tegen de een ga en hij gaat ook echt. En tot de ander kom en hij komt ook echt. Zo is het voor u ook maar een woord om te spreken en dan gebeurt het. En dat is gemeente, en laten we daar nog even op letten, dat is ook maar niet een dood geloof in de almacht van God. Want daar ben ik, en dat zeg ik even als uw herder, maar daar ben ik ook wel eens bang voor in het midden van de gemeente. Dat sommige mensen een dood geloof hebben in de almacht van God. Dan zeggen ze, ja de Heere kan dat wel doen, want de Heere kan alles, punt. Maar het brengt een mens niet in beweging. Het brengt een mens niet op de knieën. Het brengt een mens niet in het gebed, Heere, doet u dat dan toch? Spreek met een woord. Bij deze man was dat een levend geloof dat uitging vanuit de nood. Dat tot Christus uitging. Met kleine gedachten van zichzelf, met grote gedachten en veel verwachting van wie de Heere is. We gaan er eerst van zingen, Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Psalm 72, vers 6. Zo is gemeente die hoofdman over honden dan toch tot de Heere gekomen, al was die op dat moment in zijn huis, maar gans hulpeloos tot hem gevloden, als een behoeftige in zijn noden. En dan maakt de Heer het ook waar dat hij ten redder is. Deze man moest het belijden en u hebt de tegenstelling wel gezien. Ik ben het niet waardig, terwijl de mensen in zijn omgeving zeiden, hij is het waard. Maar hij oefende in zijn verootmoediging het geloof op het woord van God. En hij verwacht het van het woord van God. Ja, dominee, als je nou zo'n doodgeloof in Gods almacht hebt, wat dan? Als je nou vanmorgen toch zit in de kerk en je moet zeggen, ja, zo is het nu bij mij. Ik zeg wel, de Heere kan het. Hij is almachtig. Wat dan? Als dat zo gevoelloos blijft, dan hoop ik, gemeente, dat dat geloof, dat dode geloof in Gods almacht vanmorgen in uw leven u is tot schuld mag worden, want daar doet u de Heere grotelijks oneer mee. Niet met het feit dat u gelooft dat hij alles kan, maar wel door niet tot hem uit te gaan met uw nood, of misschien wel met uw gebrek aan nood. Want misschien dat er vanmorgen ook wel iemand onder ons is die zegt, ja, maar ik kan mijn eigen nood toch niet maken. Nee, maar vraagt u dan toch om geopende ogen voor uw nood. Vraag dan toch of de Heere dat wil laten zien. Laat dat dan uw nood eens mogen worden. En zoek daarmee het aangezicht van de Heere. En zeg dan ook maar, spreek alleen een woord. Heere, zeg het met een woord. Leg u met een woord mijn nood open. Want dat doet de Heer ook met zijn woord. Daarom is het ook dat het zo belangrijk is om onder Gods woord te komen. Niet alleen 's ochtends, maar ook 's middags. En als de Heere nog op andere momenten de gelegenheid geeft, ook op andere momenten. Niet om de dominee te helpen en de banken voor een dominee te vullen. Dat is niet nodig. Maar wel met het oog op onze ziel. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. Er staat 2 keer in het evangelie dat de Heer Jezus zich verwonderde. In Markus 6 staat er dat hij zich verwonderde over het ongeloof van de mensen in Nazareth. Joden, mensen van zijn eigen volk. En hier in Lucas 7 staat er dat de Heer Jezus zich verwondert over het geloof van een heiden. En als de Heer Jezus zich verwondert, ja, dan is dat een uitdrukking die heeft vooral betrekking, dat begrijpen we, op zijn menselijke natuur. Naar zijn goddelijke natuur wist de Heer Jezus alle dingen. Maar naar zijn menselijke natuur heeft hij zich verwonderd over het werk van zijn vader in het hart van deze man. Hij heeft zich verwonderd over de genade van God hier in dit grensstadje Capernaum, zo op de grens van Joods en heidens gebied, waar heel veel heidense invloeden waren, ook in het leven van deze man. De Heer Jezus heeft tot zijn verwondering gezien hoe op de bodem van het hart van deze man Gods werk was. En dat werk dat bleek in hoe hij uitging tot Christus met zijn nood. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En dan draait de Heer Jezus zich om. Ze zijn op weg in de richting van het huis van die man. De Heer Jezus is meegegaan aanvankelijk. En dan draait de Heer Jezus zich om naar de mensenmenigte die hem gevolgd heeft. En de Heer Jezus keert zich om en hij kijkt die mensen achter hem zo aan. En dan zegt hij het. Voorwaar, zeg ik u, ik heb zo groot geloof in Israël niet gevonden. Wat is, gemeente, een groot geloof? zouden wij misschien allerlei gedachten over kunnen hebben. Maar laten we vanmorgen luisteren naar wat de Heer Jezus een groot geloof noemt. Laten we dat zo nog eens wat opdiepen vanuit de tekst. Wat is een groot geloof? Een groot geloof is... Ja, en laten we dan alles maar nemen wat we van deze man gehoord hebben. Dat is dat die man van Jezus hoorde. En dat hij in een diep besef van zijn eigen onwaardigheid... en in een grote verwachting van de macht en van het woord van Christus... zijn nood voor de Heere neerwierp. En daarin geloof oefende op Christus. Daar ziet u verschillende facetten van wat het geloof is. Het geloof, zegt een van de Engelse belijdenisgeschriften, gelooft het hele woord van God. En dat is ook zo. Deze man geloofde wat het woord van God zei over wie hij was. Ik ben het niet waardig. Hij geloofde ook wat het woord zei over wie Christus was. Machtig. En hij hoefde maar een woord te spreken en dat woord zou voldoende zijn om die stervende knecht van hem, die verlamd was en niets meer kon bewegen en die het uitschreeuwde van de pijn, maar om die knecht in één ogenblik zijn gezondheid terug te geven. Dat geloof, dat oefende hij op Christus. Kleine gedachten van wie hij is tegenover Christus, maar ook grote gedachten en veel verwachting van wie Christus is voor schuldige zondaren. Voorwaar, zegt de Heer Jezus, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. Daarmee richt hij als het ware de aandacht even op dat werk van de Heer in het leven van deze man. Het is natuurlijk niet de bedoeling van de Heer Jezus geweest om deze man een pluim te geven. Het is niet de bedoeling van de Heer Jezus geweest om te zeggen, nou deze man die heeft nou eens echt geloofd en zo moet u het allemaal doen. Alsof deze man dat vanuit zichzelf had voortgebracht. Het is de bedoeling van de Heer Jezus om de aandacht te vestigen op dat wondere werk van God in het hart van deze man. Want het geloof is gewerkt door God en niemand anders dan de Heer moet daar de eer van krijgen. En dan ziet de Heer Jezus en dan ga ik met u zo nog even in gedachten naar de andere schriftlezing Matthäus 8. Dan ziet de Heer Jezus hoe deze man een voorbode is van de oogst van Pinksteren die straks zal worden binnengehaald. En dan zegt hij het. Velen zullen komen. Van oosten en van westen. Van alle windrichtingen bedoelt de Heer Jezus. En ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het Koninkrijk Gods. Velen zullen komen. Hoe? Net zoals deze man. Met gedachten van eigen onwaardigheid. Ik heb het niet verdiend, Heere. Maar met verwachting van het woord van de Heere. En gelovend in de macht en de ontferming van Christus. Velen zullen komen. Dat is een belofte die de Heere Jezus uitspreekt. Dat is de hoop, dat is de verwachting die hij gegrond mag hebben vanuit zijn eigen werk. Straks zal hij sterven. Straks zal hij begraven worden. Zal hij het werk volkomen volbrengen. En op grond van dat werk zullen er velen komen. Velen. Daar klinkt iets in door van de ruimte die er bij de Heere is. Velen zullen komen. Van oosten en van westen. Uit alle windstreken. De zendingsvelden, buitenland, in ons eigen land, velen zullen komen van oosten en van westen. Laten we geen kleine gedachten hebben van de Heere. Laten we geen kleine gedachten hebben van zijn werk. Maar het is wel heel persoonlijk nodig dat u en ik erbij zijn. Want wij kunnen ons ook niet troosten met velen als we er zelf buiten blijven. Er staat niet alle zullen komen. Er staat velen. Heere, mag ik er dan bij zijn? Wil u mij een plaats geven? Wil u werken in mijn leven en doorwerken zoals u werkte in het leven van deze hoofdman over 100? En dan eindigt de Heer Jezus met een waarschuwing. Nog een keer, die kunt u lezen in Matthäus 8. Dan zegt de Heer Jezus, doch de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. En u moet zich voorstellen, dat zegt de Heer Jezus terwijl hij omgekeerd staat en kijkt naar al die Joodse mensen die hem volgden. En dat waren mensen die, de kanttekening zegt het, die uitwendig in het verbond waren met wie de Heere uitwendig zijn verbond had opgericht. Ze waren besneden, ze hadden teken van het verbond, ze hadden de voorrechten van het verbond, hele grote voorrechten. Die moeten wij nooit onderschatten, maar die moeten wij ook niet overschatten. Als we de lijn doortrekken, dan kunnen we zeggen, de kinderen des koninkrijks, die moet u niet zoeken vandaag buiten de kerk, maar die moet u allemaal zoeken in de kerk. Dat zijn de verbondskinderen. Dat zijn de mensen die het teken van het verbond dragen, de doop. Dat zijn de mensen die de voorrechten van het verbond ontvangen hebben. Ze zijn gebracht onder het woord van God. Ze hebben vaak een christelijke opvoeding gekregen. De Heer heeft bovendien belovend gesproken bij de doop. Grote voorrechten. Maar ze moeten wel toegepast worden. Want de Heer Jezus zegt wel, de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Waarom? Omdat ze niet gekomen zijn. Omdat deze heidense man ze voorgegaan is. En gebogen heeft in zijn onwaardigheid en in de verwachting van het woord van Christus. En zij hadden wel van Jezus gehoord en ze zijn niet gekomen tot hem. Vandaar, gemeente, dat ik begon met die vraag. We hebben een paar keer nagedacht over de wonderen van de Heer Jezus. We hebben van Jezus gehoord. Maar hoe moet het met u? Met ons, als we zonder op die plaats te komen voortgaan, dan zegt de Heer het in grote ernst. De kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Want dan zal het u niet helpen dat u het teken van de doop ontvangen hebt. En dan zal het u niet zalig maken dat u een christelijke opvoeding ontvangen hebt. En dat u onder het woord van God gebracht werd. Als dat u niet brengt op de knieën. Als dat u niet brengt op de plaats waar deze hoofdman kwam. Dan zegt de Heer Jezus, wacht er de buitenste duisternis. Dat is een beeld ontleend aan dagelijks leven van die tijd. De Heer Jezus vergelijkt de eeuwige zaligheid met een feestmaaltijd. En die vond 's avonds plaats in een huis. En dan werden daar de kaarsen en de kandelaars aangestoken. En dan was het in het huis licht. En in zo'n huis waren er dan vensters geopend naar de binnenplaats van zo'n huis. En vanuit de vensters viel er dan het licht naar de binnenplaats toe. En dat noemde je dan in de tijd van het Nieuwe Testament de binnenste duisternis. Daar was het wel donker, maar daar had je toch nog een klein beetje het schijnsel van binnen naar die binnenplaats toe. Maar aan de andere kant, aan de buitenkant van het huis, daar waren alle luiken en deuren helemaal dicht. Daar viel geen straaltje licht. Daar was geen enkel spoortje meer van het licht van binnen. En dat was de buitenste duisternis. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus. uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dat is waar geen spoortje licht meer is. Waar niets meer is van God. En dat is het allerergste. Waar God niet meer is en niets meer van hem is. Daar is een mens alleen met zichzelf en met zijn zonde. En met de straf op zijn zonde. En met de duivel, de vorst der duisternis. Dat is, gemeente, de verlorenheid. Daar is een mens met de anderen met wie hij in de verlorenheid is. Alleen met de straf op zijn zonde en met de vorst der duisternis. Dat is die verlorenheid waarvan we in de krant hebben kunnen lezen dat daar in onze tijd en in onze gezinte steeds meer verhullend en steeds minder over gesproken wordt. En dat moet niet. We moeten de hel nooit gebruiken als een stok om te slaan. En de prediking mag nooit opgaan in hel en verdoemenis. Maar er moet wel gewaarschuwd worden. Omdat de Heere waarschuwt. En er moet vanmorgen ook gewaarschuwd worden. Het is niet om het even hoe wij blijven onder het woord van God. Als de Heere ook in dit wonder laat zien hoe hij zich wilde ontfermen over een man die niet eens naar hem toe kon komen. Dan ligt daar een dringende nodiging in. Dan laat Christus daarin zijn liefde zien. Maar het zou vreselijk zijn om die liefde te versmaden. Om aan deze dingen voorbij te gaan. Het zou vreselijk zijn om die liefde te verwerpen. Daarom waarschuwt de Heer Jezus dringend, kinderen des koninkrijks, uitwendige voorrechten, hoe groot ook gemeente, ze zijn niet genoeg. Daarom, u hebt hem nodig. U hebt het werk van Gods geest nodig. We hebben het zo nodig om op die plaats gebracht te worden waar we het van harte belijden. Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Maar zeg het met een woord en mijn ziel zal leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Doe genadig verzoening over al het zondige. Predik uw woord na. Het is met veel gebrek en in menselijke zwakheid gebracht. Maar Heere, het was het woord dat u op onze harten legde. En wil u geven dat het in ons hart komt. En dat het vruchten mag voortbrengen van bekering en van geloof. En als wij, Heere, ons beeld zo getekend zien in het beeld van die knecht. Als we geestelijk gesproken zo verlamd kunnen zijn. Geraakt kunnen zijn. Als de dood zo dichtbij is. Heere, wil u dan toch komen. U ging met hen en wil u dan toch spreken. En waar u spreekt, één woord, Heere. Daar zal een zondaar van dood levend gemaakt worden. Wil u dat doen, ook deze zondag nog onder ons. Wil het doen in het leven van ouderen en van jongeren en van kinderen. Wij hebben dat niet verdiend, maar wil u het geven uit genade. Zegen de zondagsschool die straks samenkomt. Breng ons deze middag weer samen onder uw woord. En dat alles om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het zesde vers, is onze slotzang. 56 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.